Leviticus 1, vers 1 tot en met 9. De Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. Als zijn offergave een brandoffer van runder is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden, om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem te goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de Heere en de zonen van Aaron. De priesters moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom op het altaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting is. Daarna moet hij de huid van het brandoffer afstropen en het in stukken verdelen. Vervolgens moeten de zonen van de priester Aaron vuur maken op het altaar en hout op het vuur schikken. En dan moeten de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, de kop en het vet schikken op het hout dat op het vuur van het altaar ligt. Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen en de priester moet dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename, in het Hebreeuws, een rustgevende geur voor de Heere. Vers 13, gaan we naar de laatste zin van vers 13. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename, een rustgevende geur voor de Heere. En dan gaan we naar het laatste vers van hoofdstuk 1, staat precies hetzelfde weer. De priester moet het op het altaar, op het hout dat op het vuur ligt, in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename, een rustgevende geur voor de Heere. Dus tot drie keer toe staat het dat het brandoffer een rustgevende geur, een aangename geur voor de Heer is. Nou gaan we naar hoofdstuk 6. En in hoofdstuk 6 gaat het over de wetten voor het bereiden van het brandoffer. Dus dat geldt voor de priester, hoe ze nou met het offer moeten omgaan. Vers 8. Leviticus 6 vers 8. Het gaat over hetzelfde offer. De Heere sprak tot Mozes, gebied aan Aaron en zijn zonen, dit is de wet voor het brandoffer. Het brandoffer zelf moet de hele nacht tot de morgen op de vuurhaard van het altaar blijven en het vuur van het altaar moet erop blijven branden. De priester moet dan zijn linnen kleed aandoen en een linnen broek over zijn lichaam aantrekken. Vervolgens moet hij de as nemen, als het vuur het brandoffer op het altaar verteerd heeft, en die naast het altaar legt. Dan moet hij zijn kleding uittrekken, andere kleding aantrekken, en de as buiten het kamp naar een reine plaats brengen. En het vuur op het altaar moet daarop blijven branden, het mag niet uitgeblust worden. De priester moet er elke morgen hout op aansteken, daarop het brandoffer schikken, en het vet van de dankoffers erop in rook laten opgaan. Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Nou, we hebben in het laatste gedeelte tot drie keer toegelezen dat het vuur brandend moet blijven. Laat het vuur voortdurend blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden. Nou, het thema voor vanavond is: hou het vuur brandend. Hou het vuur brandend. En we gaan met elkaar een aantal aspecten van het brandoffer voor het voetlicht brengen. We kijken naar de Heer Jezus, waar de brandoffer uiteindelijk ook naartoe wijst. En dan gaan we het op onszelf toepassen. Wat betekent dat nou voor ons leven hier en nu? We hebben allemaal wel eens denk ik, dat lied kennen we. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Nou, in deze kersttijden kwam hier net ook Veenendaal inrijden. En heel veel bomen, er staan allemaal weer lampjes omheen. Het is weer een beetje de tijd van het licht, te midden van de duisternis. Maar wij kennen allemaal die uitdrukkingen. In vuur en vlam staan voor de heiland. Of dat we tegen elkaar zeggen, het is nodig dat wij een brandend hart voor de Heer Jezus hebben. Nou ja, laten we die vraag maar stellen vanavond aan elkaar. In deze tijd voor kerstfeest. Hebt u een brandend hart voor de Heer Jezus? Heb jij een hart wat in vuur en vlam staat voor de heiland? Vanavond gaan we zien dat dat mogelijk is. En dat de Heer dat graag wil bewerken ook in ons leven. He, dat de Heer ons allemaal een brandend hart voor hem wil geven. Als we geen brandend hart hebben, dan denk ik dat het niet goed zal gaan met de kerk in Nederland. Want een brandend hart is denk ik het geheim van een herleefde kerk. Van een kerk die daadwerkelijk de Heer Jezus uit de hemel verwacht. Nou, vanavond gaat het over één van de vele offers die er zijn. In het Oude Testament staat de offerdienst centraal. Eigenlijk zien we dat gelijk al aan het begin van het Oude Testament. Genesis 3, Adam en Eva hebben gezondigd. Ze hebben de Heere de rug toegekeerd. Ze hebben geluisterd naar de leugens van de duivel. En toen is er een scheiding gekomen tussen God en de mens. Zoals Jesaja 59 vers 1 en 2 het zegt, hè. De Heer is niet doof dat hij niet zou horen, maar het zijn uw zonden die scheiding maken tussen God en de ziel. Nou, dat gebeurde in het paradijs. En de Heer die roept Adam tevoorschijn. En hij bekleedt zich eigenlijk al heel snel met vijgenboombladeren, wat uiteindelijk niet voor God kan bestaan. En eigenlijk zie je al in Genesis 3 het eerste offer dat gebracht wordt, althans. Er staat in Genesis 3 vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Dus ze konden niet voor God bestaan met vijgenboombladeren. Een beeld van eigen werken en prestaties. Nee, er moest toen al een lam geslacht worden waarmee Adam en Eva bekleed moesten worden zodat zij voor God konden staan. Offeren, dat betekent eigenlijk aanbieden. Dat is eigenlijk de betekenis van offeren. In Genesis 4 zien we dat gelijk alweer verder gaan. Hè? Twee kinderen, twee jonge mannen die een offer aanbieden aan de Heere. De een die biedt een offer aan van beneden naar boven, Kaïn. Hij brengt vruchten van eigen akker. Hij brengt als het ware eigen werk en activiteit naar de Heere en het wordt niet aangenomen. En Abel die komt al heel snel tot de conclusie, ik kan voor God niet komen zoals ik ben. Ik kan alleen tot hem komen op basis van een onschuldig dier. De dood van een onschuldig dier. En hij slacht een lammetje en de Heere die neemt hem aan. Nou, in die lijn zien we eigenlijk door het hele Oude Testament. In de tabernakeldienst en in de offerdienst. Er waren vier bloedige offers. En de belangrijkste dat waren het brandoffer en het zondoffer. In Leviticus worden die offers allemaal beschreven. En soms, dat horen we wel eens jonge mensen zeggen of ook ouderen. Maar ja, ik vind het zo saai als die dan wetten, ik lees door de Bijbel. Als het dan bij die wetten komt en bij die offers komt, dan blader ik er maar snel doorheen. Want ja, ik begrijp er eigenlijk niet veel van. Het is ook best wel, moet ik zeggen, pittig om te lezen en dan vooral ook, ja, wat betekent dat nu voor ons, vandaag de dag? Nou, als we naar die offers kijken, dan zijn er eigenlijk drie hele belangrijke aspecten die van belang zijn in die offerdienst. En die ga ik even uitwerken. Dat is handoplegging, plaatsvervanging en bloedstorting. Dat zie je eigenlijk elke keer weer terug, hè? Maar dat zijn drie hele belangrijke aspecten. Handoplegging, plaatsvervanging, bloedstorting. Voordat het dier gedood wordt, moest de offeraar naar de priester komen. Dus we zien in onze gedachten, zien we daar een iemand die gezondigd heeft, of iemand die een brandoffer wilde brengen. We zien hem aan een touw komen, met een lam. En hij komt eraan bij de priester. En hij vertelt wat zijn verlangen is. En dan moest hij met heel zijn lichaamsgewicht tussen de horens, als het ware, op dat lam rusten. Hij moest zich met dat lam identificeren. Vereenzelvigen. Hij moest er één mee worden. In het geval van een zondoffer En was het een overdracht van zijn schuld, van zijn zonde? Die legde hij als het ware op dat lam. In het geval van de brandoffer, maar daar kom ik straks op terug, is het overdracht van onschuld. Hij vereenzelvigt zich met de onschuldigheid, met de volmaaktheid, met de reinheid, met de vlekkeloosheid van de Heer Jezus. Van het offerdier, wat uiteindelijk heen wijst naar de Heer Jezus. Maar in dat leunen en steunen op dat lam, daar ligt het beeld van overgave en vertrouwen in. Wij zouden zeggen, geloven in de Heer Jezus, vertrouwen dat Hij ons zonder lam is, dat Hij voor ons gestorven is aan het kruis, zoals we dat hebben gezongen met elkaar in het lied. Aan het begin van deze dienst, als het gaat over plaatsvervanging, welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door Hem met vrijmoedigheid tot God mag gaan. En wij kunnen voor God niet staan in onszelf, maar het is belangrijk dat wij door de Heer Jezus tot God gaan. Plaatsvervanging. Luther die zegt het, hij zegt in een van zijn preken, hij zegt, er zijn maar twee plaatsen waar jouw zonden kunnen liggen. Ze liggen of op jouw nek, of op het hoofd van het Lam van God. En dan spreekt Luther in dat kader over de vrolijke ruil. Plaatsvervanging heeft alles te maken met een vrolijke ruil. Dat kan je uiteindelijk alleen maar blij maken, dat je met al je zonden en je misstappen en met al die zwarte bladzijden van je leven, dat je naar het Lam van God gaat en dat je ze het ware op de Heer Jezus, dat je ze op de Heer Jezus het Lam van God legt. En zo zullen we straks zien dat wij bekleed worden met de huid van Christus. Dat wij bekleed worden met de klederen van het heil. Dat is een vrolijke ruil. Daar word je toch blij van. Dat God je niet meer aanziet in jezelf, maar dat Hij je aanziet in de Jezus Christus. Nou, en daarbij kwam ook nog de bloedstorting. En dat lezen we ook weer hier. In dit gedeelte wat we hebben gelezen. Ze moeten het bloed aanbieden en het bloed sprengen rondom het altaar dat bij de ingang van de tent van de ontmoeting is. Het bloed werd besprenkeld aan de hoornen van het altaar, zichtbaar. En dat bloed, dat leert ons dat wij te maken hebben met een heilig God en dat er bloed moet vloeien tot de volkomen verzoening van de zonde. Dus hij komt er met het lammetje aan, hij identificeert zichzelf ermee. Dat is mijn plaatsvervanger. En dan moet vervolgens die offeraar, die vader, die moet een mes nemen en die moet zelf de keel van dat lammetje doorsnijden. Hij moet zelf dat lam slachten. Wat zal dat betekend hebben? Dat lijkt me heel aangrijpend. Ik bedoel, wij zijn tegenwoordig in een wereld waarin we dat niet meer, dat ritueel slachten niet meer mag, maar dat was toen gewoon. Maar wij vinden het al heel snel zielig. Nou ja, dat zal in die tijd toch ook niet vanzelf zijn gegaan dat je daar zo'n prachtig mooi lam moet slachten. Een keurig mooi lam met een mooie witte vacht. En dan kijkt hij als het ware het lam aan en dan komt er een diep besef. Nu moet dit dier sterven terwijl ik eigenlijk de dood heb verdiend. Ik had eigenlijk de dood verdient. Ik had geslacht moeten worden, maar God is heilig en de zonde die moet gestraft worden, maar dan ga ik dit lammetje slachten die in mijn plaats uiteindelijk op het altaar terechtkomt. Nou, voor ons nieuwtestamentisch, dat weten we allemaal, dat wijst allemaal heen naar de Heer Jezus, het lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Ik moet ook denken aan Psalm 65, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Het bloed van Jezus blust als het ware Gods toren uit en verzoent ons met God. Nou, de vraag is, waar zijn jouw zonden gebleven? We hebben met elkaar gezongen. Zalig rust hoort, zoete vrede vult mijn hart en blijft het bij. Hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Mag je dat weten vanavond? Dat je zonde rusten op de Heer Jezus. Dat Hij in jouw plaats die prijs wilde betalen. Daartoe nodigt de Heer ons vanavond uit. He, om met al onze zonden naar hem toe te komen en te zien op het Lam van God. Dat 2000 jaar geleden voor ons op Golgotha geofferd is, geslacht is, tot een volkomen verzoening met van al onze zonden. Hier in het gedeelte, daar gaan we wat dieper op de stof in, gaat het niet over een zondoffer, maar gaat het over een brandoffer. En dat is een verschil. Een brandoffer is namelijk niet verplicht. Het is vrijwillig. Kijk, als je gezondigd had, dan moest je verplicht naar de priester met een zondoffer komen, je zonde belijden door je armen als het ware op het lammetje te liggen. En dan mochten er bepaalde delen van het vlees, dat mocht je mee naar huis nemen van het offer. Maar hier in het brandoffer, dat vrijwillig gebracht wordt, moest alles geofferd worden. Dus laten we het even in onze gedachten nemen. Er is een vader geweest, er is iemand die gezondigd heeft. Hij heeft gestolen. Hij heeft misschien God gelasten door verkeerde woorden uit te spreken. En hij gaat met een zondoffer naar de priester toe. En hij belijdt zijn zonde en er wordt een lam gebracht. En hij gaat terug. En dan is hij daar in die overdenking, komt hij daar thuis in zijn tent. En dan wordt hij ineens zo verwonderd over Gods barmhartigheid. Hij is zo blij dat zijn zonden zijn vergeven. Hij is zo dankbaar voor wie God is in zichzelf. Een barmhartige en een genade God. Daar ontstaat lofprijs en aanbidding in zijn hart. En hij denkt, weet je, ik heb zo'n verlangen om God groot te maken. Ik ga een vrijwillig brandoffer brengen. Dat hoeft niet. Maar dat is gewoon, ik verlang naar een spontaan cadeau voor de Here. Ja, als we het nou eens even praktisch zouden maken. Het kan zijn dat je als man en vrouw een keer een beetje, nou ja, het is wat zuur, hè, het is wat minder in de relatie. En dan op een gegeven moment heb je misschien een keer een grote fout gemaakt. Dan denk je, weet je wat, ik koop een bos bloemen voor haar. Je zou kunnen zeggen een zondoffer. En je gaat naar haar toe en zegt, joh, weet je, ik wil je vergeving vragen voor wat ik de afgelopen week, dat zit me echt dwars. Vergeef het me, hier heb ik een mooie bos bloemen om het goed te maken. Maar dan kan het ook zijn dat je gewoon op een gegeven ogenblik, op een dag van je werk, naar huis rijdt. En dat er op de bodem van je hart gewoon zo'n dankbaarheid is. Gewoon voor wie je vrouw is. En dan weet je wat? Ik ga voor haar een mooi cadeau halen. En ik ga een lekker reukje halen bij de drogist. En je komt bij je vrouw en dan zeg je, joh, ik heb een cadeau. Ja, maar waarom dan? Nou, gewoon. Omdat ik van je hou, omdat ik je zo waardeer. Alsjeblieft, een spontaan cadeau. Dat is het brandofferaltaar. Dat is het brengen van een brandoffer. Dat doet ons denken aan Noach. In Genesis 8, vers 24. Noach, die komt uit de ark. En Noach, die heeft, ja, ze hebben met elkaar, met de zondvloed hebben ze met het hele gezin in die ark gezeten. En dan op een gegeven moment dan wordt het droog. En dan gaat, de deur die wordt geopend en dan staat er, en Noach bouwde een altaar voor de Heere en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die rustgevende, aangename geur. En de Heere zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. Wonderlijk. Noach brengt een brandoffer voor de Heere. Niet verplicht, vrijwillig. Uit dankbaarheid voor wie God is. Nou, dat hele dier was voor God bestemd. Het was voedsel voor God. Als het volk Israël uit Egypte geleid wordt, moeten ze lam slachten en het hele gezin mag van het lam eten. Het was voedsel voor de mens. Het brandoffer is voedsel voor God. God wordt er blij van. Het is een aangename geur. Hij rust. Het geeft hem rust. Er staat zelfs in het Hebreeuws een sussende geur. Maar het is tot aangenaamheid van God. God is blij vanwege dat brandoffer dat wordt gebracht. Maar één ding wordt er niet geofferd en dat is de huid. Die huid, dat hebben we gelezen, die wordt er afgestroopt. De verklaringen zijn een beetje onduidelijk daarover. De ene die zegt, nou ja, de priester die mocht het hebben met zijn gezin. En dat zal ook zo zijn, maar dat zal ongetwijfeld natuurlijk een hele hoop huiden zijn geweest. Dus er zijn ook verschillende die zeggen, nou, ze mochten ook huiden mee naar huis nemen. Dus ik ga straks nog even er in de toepassing op, hè. Maar je komt dus met een lam aan. En je gaat met een huid over je armen naar huis. Straks zullen we zien wat dat betekent. Maar dat is een prachtig beeld. Het is overdracht, heb ik ook al gezegd, van onschuld. He, dit is dus de offeraar die vereenzelvigt zich met de onschuld van dat offerdier. Een kind van God, nieuwtestamentisch, die mag weten dat hij door vereniging met de Heer Jezus, door vereenzelviging met de Heer Jezus, de onschuld van de Heer Jezus heeft ontvangen. Dat wij daardoor rein, heilig, zonder smet, zonder rimpel voor God kunnen staan, omdat wij ons identificeren met de onschuld van de Heer Jezus. En het laatste, he, over dat offer, dat is dat het een aangename geur voor de Heer is. Het offer verheerlijkt God in de eerste plaats. Dat staat er tot drie keer toe, hè? Tot drie keer toe. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een rustgevende, een aangename geur voor de Heer. Nou, als we dat nou gaan toepassen naar het Nieuwe Testament, dan gaat het hier over het perfecte brandoffer, de Heer Jezus Christus zelf. Het is een heenwijzing naar wie de Heer Jezus Christus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. En nu is het zo belangrijk om te beseffen dat de Heer Jezus Christus naar deze wereld kwam, niet in de eerste plaats, natuurlijk ook, maar om ons te redden. Maar Hij kwam in de eerste plaats naar de aarde om voor zijn Vader een aangename geur te zijn. Hij kwam naar deze aarde om zijn Vader te verheerlijken. Er staat onder andere in Johannes 17 vers 4 dat hij naar de aarde kwam om zijn Vader te verheerlijken. Of zoals Efeze 5 vers 2 het zegt, zoals Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en een slachtoffer tot een aangename geur van God. Nou, wat was nou voor de Vader een aangename geur? De kruisdood van zijn Zoon. Dat kunnen we eigenlijk niet bevatten. Het brandoffer op Golgotha, dat was voor de Vader aangenaam. Zie, Vader, ik kom om uw wil te doen. Hij verlangde daarna om naar de aarde te gaan, om daarmee zijn Vader alle glorie en eer te geven. Hij rustte, God rustte in het offer van zijn Zoon, hè? Hij in wie God zelf kan rusten, dat is zo diep. God rustte in het offer van zijn Zoon. En dan zegt de dichter van het lied, is het rustpunt ook voor mij? En dat is mijn vraag vanavond. Als God nou tevreden was met het offer van zijn Zoon, waarom zijn wij er dan niet mee tevreden? Of waarom ben jij nog steeds niet daarmee tevreden? Waarom zoek je meer in je leven dan alleen dat bloedige offer dat Jezus Christus heeft gebracht? In de Bijbelbelt zijn er heel veel mensen die worstelen met geloofzekerheid. Ik zeg niet dat het hier vanavond is, maar we weten wel wat ik bedoel met de Bijbelbelt. Maar mensen zijn altijd op zoek naar iets buiten Christus. Maar als nou het offer van de Heer Jezus aangenaam was voor God, toen de Heer Jezus daar uitriep aan het kruis, het is volbracht, en het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, het was goedgekeurd door de Vader. De Vader rustte in het offer van zijn Zoon. Hij rustte, als het ware, zijn toorn werd uitgeblust in dat offer. Waarom zijn wij er dan niet tevreden mee? In het brandoffer gaat het dus niet in de eerste plaats om mij, dat ik vergeving van zonde krijg, of dat ik er zoveel beter van word. Nee, het gaat in de eerste plaats om Vader in de hemel. Het gaat om de eer en de glorie van zijn naam. Christus is het perfecte brandoffer. En zijn offer was een aangename geur voor God. En nou wil de Heer ook dat wij daaruit leven. En dat wij ook voor ons eigen hart en leven dat gaan beseffen, dat ook wij in Christus voor God aangenaam zijn. Dat is de geestelijke toepassing wat straks uit gaat werken. Maar Efeze 1 vers 6 zegt, God heeft ons aangenaam gemaakt in de geliefde. Dat woordje aangenaam, hè, dat kom je verschillende keren tegen. 3 keer, hè, een aangename geur. Maar wij zijn aangenaam in de geliefde als wij ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus en wat Hij voor ons heeft gedaan. Nou, wat was nou een prachtig beeld ervan? Dat was die huid. He, die huid. Ja, die moest er afgestroopt worden. En die vader, die offeraar, die ging met een huid over zijn armen naar huis. En die huid, ja, dat wijst heen. Naar, dat wijst heen wat we ook al hebben gezien in Genesis 3. Maar dat wijst heen naar de mantel van de gerechtigheid die ons wordt omgedaan als we tot levend geloof komen. Zoals er staat in Jesaja 61 vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft me bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Is daar vanavond blijdschap in jouw hart, in uw hart? Omdat je mag weten, met al mijn tekortkomingen, met mijn falen, ook nog met zonden die ik nog niet heb overwonnen, ook misschien nog met heel veel tekortkomingen, mag ik weten dat ik naar huis mag gaan met een huid over mijn arm. Ik mag weten dat ik bekleed ben met de mantel van gerechtigheid, omdat ik de Heer Jezus lief heb. Ik heb mijn zonde aan Hem toevertrouwd en Hij heeft mij als het ware bekleed met zijn huid. God ziet mij aan in Christus. Nou, als je dat gaat beseffen, nou, dan komt daar een spontaan loflied in je hart. God ziet mij aan in Christus. Wat een bevrijding. Dan kan je daadwerkelijk zeggen, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed. Daarom die hele offerdienst, het wijst allemaal heen en naar de rijkdom ook van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond. Het besef, ik ben door God geaccepteerd. Door het zien op Jezus. Kijk, we leven in een tijd waarin heel veel mensen worstelen met minderwaardigheidsgevoelens. Er zijn er best veel die hebben afwijzing meegemaakt in hun leven. Op welke manier dan ook, afwijzing op je werkplek, afwijzing door je ouders, afwijzing door andere familieleden of door vrienden of vriendinnen, misschien door een echtscheiding. Maar wat een bevrijdende gedachte. Als ik zie op de Heer Jezus, als ik leun en steun op mijn heiland, als ik de Heer Jezus van ganser harte lief heb, dan zegt Vader, maar in Christus accepteer ik jou wel zoals je bent. Met al je tekortkomen, want ik zie niet meer naar jou, ik kijk niet meer op jou. Ik accepteer je, omdat je je vertrouwen stelt op mijn zoon en ik zie je aan. Als een koninklijk kind. Als een koninklijk priester. Ik zie jou aan in Christus. Dan kan je dat werkelijk zingen, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En ik zal wonen in 's koningspaleis. Weten we dat? Mag je daar het leven vanuit die verwondering? Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Ik ben een geliefde zoon en dochter van mijn hemelse Vader. Dat is wat anders dan elke keer met een zondoffer naar de Heer komen. Dat is, ik zou het bijna zeggen, dat is een stukje geestelijke groei. In je wandel met de Heer, dat geestelijk leven is meer dan elke keer met een zondoffer naar God komen. Elke keer weer je zonde belijden, de Heere danken voor het offer, weer opstaan vanuit je zonde. Het is weer goed gemaakt tussen de Heere, je gaat weer verder en je struikelt weer en je komt weer met een zondoffer, je dankt de Heere weer, hè. Op en neer, vallen en opstaan, belijden en vertrouwen, danken, dat moeten we blijven doen. Maar een brandoffer gaat iets verder. Dat gaat ons laten zien. Het geestelijk leven is meer dan zonde belijden. En elke keer weer goed maken met de Heere. Maar geestelijk leven is ook mogen leven vanuit de diepe verwondering en aanbidding dat ik in Christus aangenaam kan zijn voor God. Dat ik in Christus door God geaccepteerd ben zoals ik ben, met al mijn tekortkomingen. Dat betekent niet dat je je leven op orde moet hebben en dat je alleen maar overwinningen meemaakt, dat je dan daaruit mag leven. Nee, het wonder van het brandoffer is, al is het dan dat mijn geweten me aanklaagt, dat ik tegen Gods geboden heb gezondigd. Al is het dan dat hier op de bodem van mijn hart nog heel veel dingen, dat ik onderweg ben in heiligmaking. Zoals Corrie ten Boom dat zegt, dat de Heer nog met dat vormingsproces bezig is. Maar te midden van al die tekortkomingen en teleurstelling mag ik weten dat ik vanuit het zien op Jezus en vanuit de bekleding met de mantel van gerechtigheid door God geaccepteerd ben met al mijn tekortkomingen. Nou, als we het nou eens gaan toepassen, wat betekent het dan voor ons om een brandend hart te hebben? Wat betekent dat als we het over een brandend hart? Nou, ik zeg vanavond, ik denk zelf persoonlijk dat een brandend hart, dat is een levensstijl van dankbare aanbidding. Een levensstijl van dankbare verwonderingen en aanbidding voor wie de Heer Jezus voor mij is. Als ik kijk naar het perfecte brandoffer, naar de Heer Jezus, dan dat de Vader mij aanziet in Christus. Zal ik eens een tekst zeggen uit Johannes 16, vers 27? Want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad. Met dezelfde liefde, dat kan ik eigenlijk niet bevatten, met dezelfde liefde waarmee de Vader zijn Zoon Jezus lief heeft, met diezelfde liefde heeft Hij ook mijn lief. En dat geeft mij zoveel verwondering, spontaniteit in mijn lofprijzing, dat ik zeg, o Heere, wat een wonder, ik wil U groot maken voor wie U bent, wie U voor mij wil zijn. Een levenshouding van een bidding, vanuit een intieme vader-kind verhouding. Zal ik een voorbeeld noemen in deze tijd van Advent en Kerstfeest? Simeon. Het is alweer na de geboorte van de Heer Jezus, maar hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest rustte op hem. Het was een Maranatha-christen. Hij zag uit naar de komst van de Messias. Wij zien uit naar de tweede komst van de Messias. En dat niet alleen. Het was niet alleen theorie in zijn hoofd. Ook de Heilige Geest rustte op hem. Je zou bijna zeggen, hij was in vuur en vlam gebracht door de Heer. God had dat verlang in zijn hart gelegd. En dan staat er in de Bijbel, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, nam hij het in de armen en loofde God. Wat betekent het om te leven in het licht van het brandofferaltaar? Wat betekent het om een Maranatha-christen te zijn? Om verwachtingsvol met Jezus in je armen elke keer naar de Vader te komen en te zeggen hoe dankbaar je bent voor wat Christus voor jou heeft gedaan aan het kruis van Golgotha en dat je Hem verwacht uit de hemel. Maar van welke lofprijzing en aanbidding wordt de Vader blij? Als wij voortdurend, als het ware met zijn Zoon, de Heer Jezus, in de armen naar hem toe komen en zeggen, Heere, ik ben gewoon zo dankbaar en verwonderd wat Hij voor mij heeft gedaan aan het kruis. En hoe Hij als mijn hemelse hoge priester elke dag voor mij wil zorgen. Heere, ik breng u een brandoffer, ik breng u een lofoffer, ik wil u eren, drie enige God, wie u voor mij wil zijn. Nou, dat is een levensstijl. Ik zeg niet dat zondoffer met het zondoffer komen, dat gepasseerd station is. Ik denk dat we allemaal nog tekortkoming hebben en dat we dagelijks ook onze zonde beleiden. Maar het gaat er hier om het leven vanuit het kindschap en leven vanuit de verwondering dat God mij accepteert. En dat ik met die huid naar huis mag weten, ik ben begenadigd in de geliefde. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegening. Nou, waarom is zo'n brandend hart nodig? Nou, dat is nodig omdat God daarin verheerlijkt wordt. Dat we niet alleen naar hem toe komen om gebeden te vragen als een soort Sinterklaasgebed. Heere, wilt u me dit geven? Heere, wilt u me dat geven? Heere, wilt u me zus geven? Een ouder, die een kind heeft die alleen maar dingen vraagt, dat wordt wel heel erg eenzijdig. Vader verlangt ernaar dat wij ook naar hem toe komen met lofoffers van aanbidding. met brandoffers van aanbidding. Dat is een aangename geur voor God. Voor de Heere. Het tweede is, denk dat door een brandend hart wij alleen maar deze wereld kunnen bereiken. Toch? Hoe kunnen wij de wereld bereiken met koude harten? Nee, het is noodzakelijk, denk ik, dat wij in deze duistere wereld, en dat staat hier ook in Leviticus 6, er staat ook, hè, dat vuur, dat moet branden de hele nacht tot de morgen. Sommige verklaringen liggen daar ook iets profetisch in, hè. In de nacht van deze eindtijd, in de nacht van deze wereld, is het nodig dat Gods volk, de gelovigen, de christenen, dat zij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Daardoor kunnen we alleen ten diepste ook de wereld bereiken. De wereld zonder God. En alleen zo kunnen we ook onze volgende generatie bereiken. Want religie, koude harten, daar bereiken we onze volgende generatie niet mee. Nee, het is noodzakelijk, hè, dat ook onze kinderen beseffen hoe dankbaar we zijn voor wie de Heer is en wat Hij voor ons gedaan heeft. Nou, nu ga ik, het laatste gedeelte van de boodschap, ga ik nog iets verder naar het hart toe. Want de brandoffer, daar ligt het nadruk natuurlijk op de perfecte brandoffer, de Heer Jezus Christus. Maar nou staat er in Leviticus 6, staat daar drie keer dat de priesters verantwoordelijk zijn om het vuur brandend te houden op het altaar. Elke keer weer. Het is een rookpilaar naar de hemel. Dat moet voortdurend doorgaan, die rookpilaar. En die rookpilaar, dat vuur, dat mag niet uitgaan. Nou, wat is het geheim? Wie heeft dat vuur aangestoken? De Heer zelf. De Heer zelf, hè, Leviticus 9, vers 24. Hè, een paar hoofdstukken verder, Leviticus 9, vers 24. Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. En toen heel het volk het zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. God steekt dat vuur aan, dat brandofferaltaar, van boven naar beneden. En nou zijn de priesters verantwoordelijk om dat vuur brandend te houden. Wie heeft het geestelijk vuur in jouw hart ontstoken? De Heere. En wanneer dan? Op het moment van de wedergeboorte heeft de Heere een nieuw hart gegeven. Hij heeft die brandende liefde van Hem uitgestort in onze harten, waardoor een wederliefde is tot Hem. Maar weet je wat nou het geheim is? Dat in geestelijke groei en heiligmaking en in de wandel met de Heere zijn wij niet passief. Want de priesters zijn verantwoordelijk om het vuur brandend te houden. Nou, wie zijn nou de priesters onder het nieuwe verbond? Dat zijn de gelovigen, de christenen. Want wat lezen wij in 1 Petrus 2 vers 9? Jullie zijn een uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom. Als jij vanavond mag weten dat de Heer Jezus jouw zondoffer is, het lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. En als je mag weten dat jouw zonde rust op de Heer Jezus en dat Hij alles vergeven heeft, dan ben jij een priester, nieuwtestamentisch gezien. Een priester van God. En wat zien we dan in heiligmaking en in de wandel met de Heer? Nou, dat God ons niet uitschakelt, maar echt inschakelt. En dat vinden we nog steeds heel moeilijk te begrijpen. Er zijn mensen, gebalanceerd zijn, vinden we altijd heel erg moeilijk. Er zijn mensen die zeggen, ja, God moet alles doen. En die zijn zo passief, ze zitten met de armen over elkaar en ze denken inderdaad dat God alles moet doen. Nou, God wil het doen. Hij wil dat vuur aansteken in ons hart en Hij wil ook vanuit de hemel ons voortdurend vervullen met de Heilige Geest. In de wedergeboorte ontvangen we de volheid van de Heilige Geest. Maar ja, er moet wel steeds meer ruimte komen. Hè? Om ruimte komen dat de Heilige Geest ook de ruimte krijgt om al die kamers van ons leven te vervullen. Nou, dat zegt Paulus in Filippenzen 2. Hij zegt, werk jezelf zaligheid met vrezen en beven. Nou, dat klinkt wel heel activistisch hoor. Toch? Ja, dan zeg je, ja. Er is werk aan de winkel. Werk jezelf zaligheid met vrezen en beven. Het gaat daar niet over ongelovigen. Het gaat er over kinderen van God, het gaat over christenen, over heiligen, Filippenzen 1, vers 1. Werkt u zelfzaligheid met vrees en beef. Dus we zijn verantwoordelijk. Er is werk aan de winkel. Maar nou de bevrijding. Het is van boven naar beneden. Het is God die het in u werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dat is nou eigenlijk, dat zijn nou twee kanten van dezelfde medaille. God ontsteekt het vuur van het brandofferaltaar, maar de priesters die zijn verantwoordelijk om het vuur op het altaar brandend te houden. Dus in de wandel met de Heere zijn wij niet uitgeschakeld, maar ingeschakeld. Het is belangrijk om te luisteren naar de Heere, te leven met de Heere. Wanneer de Heere met ons praat, om te gehoorzamen, te reageren. We zijn verantwoordelijke mensen. Dat wordt je antwoord. Als God met ons praat in een preek, over gebieden in ons leven waar werk aan de winkel is, dan moeten we ermee aan de slag. Niet in eigen kracht, maar met de hulp van de Heere. Dus ja, er zijn al eens wat mensen die klagen over een koude kerk. En zeggen, ja, bij ons in de kerk, nou, het is zo koud, het is zo'n koude bedoeling. Die ouderlingen of die oudsten, of we wijzen naar anderen. Maar eigenlijk kan dat niet meer. We kunnen niet meer naar de priesters wijzen, want wij zijn priesters. Opwekking begint bij jezelf. En de vraag vanavond is, maar ben ik dan zo aanstekelijk? Ben ik een vaccinelichtje? Ben ik een vuurhaard? Hoe brandend is mijn hart? Of hoe nou het komen, Heren, dat ik zo lauw ben geworden? Dat vuur uitgegaan is? Ja, Heren, ik dank u. Er brandt wel een heel klein, flakkerend vlammetje op de bodem van mijn hart. Maar ja, het is eigenlijk toch wel een beetje uitgegaan in mijn leven. Het vuur is gedoofd. Nou, dan moeten we onszelf afvragen, Heren, wilt u dan laten zien waar het fout is gegaan? Wilt u dan laten zien wat daarvan de oorzaak is? Hoe kunnen we het vuur brandend houden in ons leven? Nou, ja, laat eens even het beeld van een huwelijk gebruiken. Ja, er was een dag dat je ineens in vuur en vlam stond voor elkaar, toch? Dat je ineens, ja, dat je zegt, nou, ik weet niet wat er gebeurde, maar er sprong een vonk over en ja, we zijn verliefd geworden op elkaar. En dat is alleen maar toegenomen, maar dat betekent niet dat er in je tijd was dat dat vlammetje, dat het altijd even hoog was. Maar in een bepaald opzicht moet het ook onderhouden worden door communicatie, door intimiteit, door tijd vrij te maken voor elkaar, door aandacht te hebben voor elkaar. Kijk, en als er dan, als er op een gegeven moment misverstanden zijn en teleurstellingen en ontmoedigingen, ja, en je communiceert daar niet over en je uit dat niet naar elkaar, ja, dan kan je op een gegeven moment een hard hart krijgen, een onverschillig hart krijgen. Dan kan de relatie onder nul komen. En helaas vandaag, dan kan er soms een vrieskou komen wat een echtscheiding tot gevolg heeft. Nee, in een goed huwelijk zijn daar dagen dat het minder gaat, maar uiteindelijk is het geheim om elkaar weer te vinden, is toch communicatie. Om met elkaar tijd vrij te maken voor elkaar. De waardering voor die ander uit te spreken. En gebed. Zeker, gebed. Samen bidden. Hè, aan de voet van het kruis. Hè, en dat houdt het vuur brandend. Maar geestelijk is het eigenlijk niet anders. Communicatie met God door gebed en door het woord. Ik denk dat zoals Bert Doornbos dat, hè, die, hij zegt dat is mijn laatste bediening, of althans de bediening die hij nu heeft, hè, dat wonen in het woord, omgang hebben met het woord, de rijkdom van het woord naar je toe laten komen, leven in de nabijheid van het woord, met gevouwen handen, met gebed, dat is denk ik in de eerste plaats het grote geheim van een brandend hart houden. Dat brengt een levenshouding van aanbidding tot gevolg. Leven vanuit een intieme vader-kind verhouding. Waarin ik met de Heere praat, wanneer de Heere met ons praat, waar we bidden, waar we het woord onderzoeken. En mogen leven vanuit het feit dat wij begenadigd zijn in de geliefde. Maar nou nog iets. Dat altaar, we hebben het gezegd, dat betekende het hele offer werd gebracht behalve de huid. Jezus gaf zich totaal voor 100% over als brandoffer voor onze schuld, hè, als een liefdesoffer voor zijn vader. Hè. Hij gaf zijn leven, hij ontledigde zichzelf, zegt de Bijbel, Filippenzen 2. Hij maakte zichzelf als het ware voor ons leeg. Hij gaf zichzelf helemaal voor ons. Maar als we dat nou gaan beseffen, als we daarop mediteren, als Jezus zichzelf nou geheel voor ons gaf, dan kan het toch niet anders dan dat we zeggen, Heere, neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 12. Als we die ontfermingen van God gaan verstaan, door de ontfermingen van God, zegt hij, ik roep u toe op om uw lichamen aan God te wijden als een levend brandoffer. Heilig voor God, welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Wat is nou godsdienst? Wat is nou ware godsdienst? Nou, om het met Henk Binnendijk te zeggen, vorige week hadden we een hartkrijgconferentie in Zeeland. En broeder Henk, het is 83 en die heeft dan gesproken, maar heeft het elke keer weer benadrukt. De ware godsdienst is een godsdienst van boven naar beneden en niet van beneden naar boven. Het begint van boven naar beneden. Ware godsdienst is dat God zijn Zoon geheel en al voor ons heeft gegeven. Totaal. Hij heeft zich helemaal ontledigd. Maar als we die ontferming van God verstaan, dat hij het liefste wat hij had voor ons heeft gegeven, ja, dan zegt Paulus, dan kan het toch niet anders zijn dan dat we zeggen, ja, Heere, maar dan wil ik ook mijn leven geheel en al aan u geven. Als ik dan vanavond straks naar huis mag gaan met de huid over mijn arm, o Heer, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Ik ben door u geaccepteerd, begenadigd in de geliefde. Dan kan het toch niet anders zijn dan we zeggen, nou Heer, de komende week, Heer, ik wil heel mijn leven aan u geven. Heer, ik wil gewoon echt in alles u bedoelen. Ik wil uit de volheid van mijn hart, Heer, uit de verwondering, wil ik mijn tijd, Heer, mijn job, mijn werk, alles, Heer, wil ik doen tot meerdere glorie van uw naam. Dus dat is ook een geheim, hè, van het vuur brandend houden. Een leven van algehele overgave. Maar er is nog iets. Een klein detail waar we misschien overheen gelezen hebben. En dan gaan we naar de afronding toe. Er is nog iets. Wat moest de priester doen? De priester moest voortdurend het as verwijderen. Vervolgens moest hij de as nemen als het vuur het brandoffer op het altaar verteerd had en die naast het altaar leggen. Wat is een as? Ik heb thuis geen kachel. Ik kan er met mijn gezondheid niet helemaal tegen. Maar als je thuis een open haard hebt. Of zo'n kachel. Zo'n allesbrander. Dan gooi je hout in. En het wordt helemaal tot niets. Die blokken hout. Het wordt stof. Het wordt as. Het wordt tot niets. Door het vuur wordt alles verteerd. En dan moet die priester voortdurend dat as ruimen. Eerst moet hij het naast het altaar neergooien. En dan later moet hij het buiten andere kleren aantrekken. En dan moet hij het buiten de legerkam brengen. Een voortdurend proces. Die vuurkolom die kon er alleen maar blijven als ook voortdurend de as werd weggehaald. Want anders werd het natuurlijk een hele rommelige bedoeling. En is er geen ruimte voor vlammen en voor vuur. De Heer Jezus heeft zijn leven helemaal voor ons gegeven. Hij heeft zich ontledend. Hij is als het ware voor 100% tot as geworden. Dat deed hij voor ons. Hij heeft zich laten verbrijzelen, zegt Jesaja. Vanwege onze zonde. Maar nou zegt Paulus ook in de Romeinenbrief, Romeinen 6. Dit wetend dat onze oude mens met hem gekruisigd is, met het doel op dat het lichaam der zonde teniet gedaan zou worden. Onze oude mens, toen we tot geloof kwamen, is met Christus het graf ingegaan. Ik leef niet meer, zegt Paulus. Ja, maar hoe kan het dan, dat vlees, dat zelfleven soms nog, die overblijfselen van die oude mens, waar ik nog zo vaak mee te laat. Ja, we moeten beseffen dat in Christus God met onze oude bestaan heeft afgerekend. Arjen Baan, daar heeft hij mee afgerekend. Maar nou moet ik in de praktijk as ruimen in mijn leven. Ik moet dat zelfleven verwijderen uit mijn leven. Dat wil zeggen, ik hoef dat niet zelf te doen. De Heer laat het mij zien. Hij ontdekt mij daaraan. Gebieden in mijn leven waarin ik nog zelf op de troon zit misschien. Kamers die ik voor mezelf heb. Aspecten van mijn leven waarin ik mijn wil nog niet volledig aan de Heer heb overgegeven. Zoals Jezus dat wel ten volle heeft gedaan aan zijn Vader. En dat moet meer en meer verwijderd worden uit ons leven. Alleen zo'n overgegeven leven is ten diepste voedsel voor God. Is God aangenaam. Kijk, ik leg even hier een uitspraak neer. Waar je maar eens over na moet denken. Maar ze zeggen wel eens, er is niet zo onmogelijk als gemeente zijn. Ik weet niet hoe je daarover denkt. Er is niet zo moeilijk, zo onmogelijk als gemeente zijn. Want daar is geen plaats voor vlees, voor zelfleven en eigen inbreng onafhankelijk van God. Daar moet je van de week maar eens over nadenken, op kouwen. Er is niet zo moeilijk als samen gemeente zijn, want daar is geen plaats voor ons dikke ik, ons vlees, ons zelfleven of onze eigen inbreng. Ja, maar ik vind en ik denk en ik ben van mening... onafhankelijk van God, dat je God er niet bij betrekt. As verwijderen wil zeggen de bereidheid om in alles Gods wil te zoeken. En als nou de hele gemeente dat doet, als nou een hele samenkomst dat doet, als nou al Gods kinderen dat doen, heren, we leggen onze eigen wil af. Zoals u tot as geworden bent, heren, ik tel niet meer mee. Het draait niet meer om Arjan Baan, het draait niet meer om ons. Heren, wat wilt u dat we doen zullen, als we dat allemaal doen... Dan komt er Jezus centraal te staan en dan gaan we met elkaar zijn eer en glorie bedoelen. Er zijn heel veel gemeentes waar het vuur gedoofd wordt doordat er nog zoveel zelfleven is, nog zoveel as. Mijn vraag vanavond is, welke as moet er misschien uit jouw leven verwijderd worden? Wat staat er tussen jou en de Heer in waardoor een vlammetje is gedoofd? Het kunnen zonden zijn die we terug zijn gekomen. En door die zonde word je misschien afgehouden van Gods boek. Heb je geen intimiteit meer met hem. Geen stille tijd meer met hem. Moody die zegt het, hè. Of de zonde zal ons afhouden van dit boek. Of dit boek zal ons afhouden van de zonde. Het is als het ware een vicieuze cirkel. Dit boek, woon in het woord, is het geheim om de as van dat zelfleven te verwijderen uit ons leven. We gaan afronden. Hoe is het met ons hart? Brandt dat vuurtje vanavond op de bodem van ons hart? Of heeft de Heer vanavond misschien deze boodschap weer willen gebruiken? En hij zegt, Heer, ik mag weer met verwondering mijn weg verder gaan met die huid over mijn armen. Ik mag toch weten dat ik begenadigd ben in de geliefde. Al is er dan nog as in mijn leven. Maar Heer, ik ben bereid om dat de komende week weer af te leggen en weg te ruimen. De Bijbel... spreekt over twee mensen die erg ontmoedigd waren. Ik denk wel eens dat we dat vergeten, dat we ook in een tijd leven waarin christenen ontmoedigd kunnen zijn. Hè, dat ze teleurgesteld zijn. Waar ze verdrietig zijn. Twee mannen. Die waren op weg naar Emmaus. Emmausgangers. Ze waren verdrietig. Ze hadden hele andere verwachtingen gehad van de Messias. En het ging heel anders zoals ze gedacht hadden dat het zou gaan. Maar dan ineens voegt daar zich iemand bij. Het is de opgestane heiland. En hij gaat de schrift openen. Hij gaat de Bijbel openen. Hij gaat de rijkdom van Mozes en de profeten openen. En wat gebeurt daar heel spontaan? Ze krijgen weer moed. Ze zeggen, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Mooi hè? Was ons hart niet brandend in ons toen hij de schrift voor ons openmaakt? En daarom is het zo belangrijk als de Heilige Geest erin meekomt, in een woordverkondiging of in het stille tijd, dat de Heilige Geest erin meekomt dat het woord open gaat. Dat geeft moed. Dat geeft een brandend hart. Laten we dat van de Heere verwachten in deze tijd. We gaan met elkaar zo zingen. Dat we straks naar huis gaan in de verwondering. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En als hier nog iemand is. Die zegt, maar dat weet ik nog niet eens. Ik weet nog niet eens dat mijn zonden vergeven zijn. Dan mag je vanavond komen. De Heere zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En wanneer we zijn stem horen. En hem open doen. Dan zegt hij, dan zal ik bij je binnenkomen. En dan gaan we maaltijd houden. Dan gaan we gemeenschap houden. Dan zal ik je een brandend hart geven. Dan zal ik de liefde in je hart uitstorten. En dan kan je het straks meezingen. Wij gaan op weg. Met een brandend hart. Met een gebed bij elke stap. Een lied van hoop. Dat klinkt voor de volken. Amen.